Stel voor dat wij nu met elkaar gaan vragen om de zegen van God, of hij ons door zijn geest zo nabij wil zijn dat we vanavond horen wat hij ons heeft te zeggen, dat we dat ja, mogen ontvangen als sprekend, al luisterend. Laten we daarom bidden. Genadige en barmhartige God, we roepen u aan en we weten dat er bij u een open oor is. Wat u, met wat wij u aanroepen, uw oor als het ware zo neigt dat u eens te meer bereid bent om te horen. En daar zijn we ook op aangewezen, dat u naar ons omziet. En dat u zelf tot ons afdaalt en dat u onder ons bent door de kracht van uw geest. In het spreken, in het luisteren, op zo'n manier. Dat u zelf de woorden geeft, maar dat niet alleen. Ook ons uw woord op het hart drukt. Het zo openlegt en het zo aanreikt dat wij worden verrast door uzelf. Dat u openlegt, uitlegt wie u voor ons wilt zijn. Het ons zo aanreikt dat wij niet anders kunnen dan erop afgaan op wie u bent. Dat is wat u verlangt. U hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Laat het zo zijn, ook nu vanavond. Dat dat wordt gaande gemaakt. En geef dat het zo voor ons oplicht dat het ons goed doet. Dat u zich zo aan ons toevertrouwt dat wij ons eens te meer aan u leren toevertrouwen. Zo bidden we voor elkaar. Voor ons hier vanavond. En ook als het op een later moment door anderen wordt gehoord. Geef er uw zegen over. De krachtige werking van uw geest. Dat bidden we voor elkaar om Jezus wil. Amen. Ja, wat gebeurt er? Oké. Ja. Heel fijn om jullie vanavond allemaal weer te ontmoeten. Zeker nu we het gaan hebben over het gebed. En het gebed, dat is niks anders dan geschenk. Wij ervaren misschien het vaak als een opgave, als een gebod. Maar het is vooral, om te beginnen, geschenk van God aan ons. Ga maar na. Even terug in de tijd, terug naar het moment dat het stuk brak. Ik ga niet dat hele verhaal ophalen, dat hebben we al eerder gedaan. Maar dat de mens op eigen benen ging staan, zelf voor God ging spelen, zelf ging uitmaken, goed en kwaad. En God eigenlijk van zich afschudde. En toen, zo staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis heel mooi. Toen God zag in wat voor ellende wij ons hadden begeven. In wat voor ellende wij ons hadden gestort. Toen heeft hij zich begeven, mooi oud Hollands woord. Toen is hij in beweging gekomen. En in dat zich begeven, daar zit een en al gave in. Er zit genade in. Toen heeft hij zich begeven om de mens te zoeken. Niet omdat die mens goed was of hem zocht of berouw had of wat ook maar. Nee, hij zag alleen maar die mens gewoon die zich in ellende gestort had. Die zichzelf als het ware opgewerkt had, voor God ging spelen. Maar dat was gelijk zijn ellende. Met dat die mens boven zichzelf uitgreep. was hij eigenlijk ook verloren. Weg uit de liefde van God. En daar zit geen toekomst in. En het ging God aan zijn hart. Ik heb u vorige keer gezegd, het ging ons niet aan het hart. Want als God er om komt om ons, is de enige reactie, de eerste reactie, angst. We kruipen voor hem weg. En als we niet langer voor hem weg kunnen kruipen, dan krijgt God alleen brutaal gedrag. Een grote mond. Die vrouw die u me hebt gegeven. En die slang die u hebt gemaakt. Dan krijgt God de schuld. Van de ellende. Wat dat betreft is dat ook werkelijk. Maar daar ga ik nu niet meer te diep op in. Geen eer aan ons te behalen. Maar God wacht daar niet op. Totdat er eer aan ons valt te behalen. Nee. Hij zag dat wij ons in de ellende gestort hadden. En toen heeft hij zich begeven. God is niet een soort onbewogen iemand die op de troon afwacht wat er van terecht komt, of wij misschien nog eens op onze schreden zouden terugkeren. Nee, hij staat zelf op. En hij komt ons achterna. En het is precies wat je ziet gebeuren in Genesis 3. Hij is niet veranderd. Die mens is dezelfde niet meer, maar God is nog steeds dezelfde. Hij kwam elke dag voorbij. Hij zocht ons elke dag op. Hij zocht omgang. Zijn hart ging naar ons uit. En God, hij doet alsof hij, ja, eigenlijk helemaal nergens van weet. Zo wordt het beschreven. En staat verrast, verbaasd, waar is die mens gebleven? Mens, waar ben je? Adam, waar zit je? Nou ja, als die mens dan tevoorschijn komt, en ik heb het net gezegd, dan komt er niet veel goeds uit. De angst die omslaat in brutaal gedrag, een grote mond. Meer is het niet. En hoe reageert God dan? Zegt hij, nou, met jullie is niet meer te praten. Ik stop ermee. Gegroet. Dat had hij kunnen zeggen. Want er valt toch niet meer met zo'n mens te praten in redelijkheid. Eerst God van je afschudden en dan komt God om je hand alsnog en om je hart. En dan krijgt hij alleen een grote mond. Dan ben je er wel even klaar mee. Maar God is God. En God, ja, hij is dezelfde. Ik, de Heere, zal er later worden gezegd. Ik, de Heere, word niet veranderd. Staat in het laatste Bijbelboek. Het boek Malachi van het Oude Testament. Ik, de Heere, wordt niet veranderd. En daarom zijn jullie, kinderen van Jacob of kinderen van Adam, net hoe ik maar wil zeggen, niet verteerd. Daarom is het niet voorbij, niet afgelopen. Hij blijft dezelfde. Hij blijft wie die is. Liefde. Hij blijft komen om ons hart. Hij zou het met ons gehad moeten hebben. Hij zou er klaar mee moeten zijn, maar hij zoekt de omgang. En zijn antwoord op onze angst en op onze brutaal gedrag en grote mond is een belofte. Ik zal. Ik ga vijandschap zetten tussen jullie en de slang. Ik haal het uit elkaar. En ik win jullie opnieuw in voor mijzelf. En zo schiep God diezelfde dag waarop het stuk brak opnieuw omgang. Waarin zijn belofte de toon aangaf. Hij begaf zich. Hij kwam opnieuw om onze hand, om ons hart. En waar hij bij ons geen enkel verlangen vond, alleen angst en een grote mond, daar sprak hij zich uit. Hij zei, en dit zal ik voor jullie zijn. Een God die je redt. En zo werd gebed geboren. Hij zette de deur open. En hij beloofde bij voorbaat de genadige te zijn. Aan ons geen eer te behalen, maar zijn belofte, die staat van meet af aan. En dat is, zou ik willen zeggen, de basis van het gebed. Dat wat er toen die dag gebeurde. Hij zet de deur open. Hij komt ons achterop. Hij klopt bij ons aan. Hij roept ons bij onze naam. Adam. Een mens. Waar zit je? Hij wil opnieuw dat er omgang zal komen tussen hem en ons. En van onze kant is het gewoon helemaal niks en nul. Van zijn kant is het overvloed, rijkdom. Hij bewijst dat hij dezelfde is gebleven. Daar waar wij geen hart meer hebben voor hem, heeft hij volop, voluit hart voor ons. En zegt hij, alles wat jullie kapot gemaakt hebben, ga ik goed maken. Ik hoef het niet van jullie te hebben. Dat is zo klaar als een klontje. Jullie mogen het van mij hebben. Van wat ik voor jullie bereid. Dat is de basis van het gebed. Mooi, hè? Dus in die zin is gebed een geschenk. God zoekt omgang. Hij haalt me naar zich toe. Hij roept mij tevoorschijn. En net dat hij mij tevoorschijn roept, is het een en al belofte. En zo is het nog altijd. Wat het toen, hoe het toen is begonnen, zo is het tot op de dag van vandaag. En nu ga ik vanuit het eerste Bijbelboek even naar het laatste Bijbelboek, Openbaringen 3. Van Genesis 3 naar Openbaringen 3. Vers 20. Er staan die hele bekende woorden. Bij de gemeente van Laodicea. Die gemeente waar je niet zo vrolijk van werd. Niet heet en niet koud. En met koud wordt hier niet bedoeld dat ze geen hart voor hem hadden. Je had bij Laodicea bronnen die konden heet water geven of koud water. En zowel het een als het ander was heel plezierig. Maar aan lauw water had je niks. U bent niet koud, niet heet, u bent lauw. En lauw is een beetje laf. Dat spuug je uit je mond. Maar hij doet het niet. Niet zomaar in ieder geval. Hij spuugt niet zomaar die gemeente uit zijn mond. Er staat aan het eind. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Hij klopt aan. Net als toen in Genesis 3. Hij klopt aan. De opgestane die intussen heil heeft bereid. Dat heil wat in Genesis 3 was beloofd. Intussen is de kop van die slang verslagen, vermorzeld. Intussen is er verzoening gedaan. Die verzoening die was beloofd, die is bereid. Kruis en opstanding. Het is een feit. Het is volbracht. Dat wat wij op onze hals hadden gehaald aan schuld en oordeel, het is opgeruimd. Dat wat er kapot was gegaan en nooit meer was het te helen, het is door hem gered. In hem verzoening gedaan. In hem is het de dood ingegaan en hij is opgestaan, opgewekt. Hij is onze vrede, vrede met God. God heeft het bereid. U en ik, wij hebben er niets aan gedaan. Hij heeft zijn woord vervuld. En nu komt de opgestane, want die is hier aan het woord, die komt bij die gemeente van Laodicea voorbij en net zo goed bij u en bij mij. En hij staat aan de deur. Een dichte deur. Want wij zijn niet gelijk gediend. Zelfs al ben je een lid van die gemeente van Laodicea blijkbaar. Of moet ik het nog anders zeggen, de deur stond open, maar is gaandeweg weer dicht gegaan. Je zit opgesloten. Ja, waarin? U mag het zeggen, waar je in opgesloten zit. Je eigen gelijk, je eigen godsdienstigheid. Ja, ik doe eraan op mijn manier. Intussen kan hij niks meer aan je kwijt. Dat kan, hè? Dat kan heel oppervlakkig, dat kan heel orthodox. Zit je met elkaar godsdienstig en vroom te wezen en Jezus kan niks aan je kwijt. Niet althans wat hij heeft bereikt. Zit je gewoon achter gesloten de deuren te discussiëren over, ja weet ik wat. Kun je over van alles discussiëren. Het lijkt ergens over te gaan, maar het gaat natuurlijk nergens over. Begrijp je ook wel. Het gaat in ieder geval niet over de dingen die hij toe doen. En niet over de dingen die hij op zijn hart heeft. Dat gaat aan je voorbij. Maar hij staat aan de deur. Ik sta aan de deur, zie. Wat in de Bijbel staat, moet je altijd opletten. Er staat een Grieks woordje, idou. Zie. Ik sta. Dat is de omgekeerde wereld. Wij zouden bij hem aan de deur moeten staan, toch? Dat dacht ik. Dat zou toch normaal wezen. Dat wij staan te kloppen. Heere, doe ons open, alstublieft. Want u bent zo goed en zo genadig. En bij u is te halen wat u voor me hebt. En wat ik mis. Maar het staat daar niet. Zij zitten achter gesloten deuren. Zelf genoegzaam te wezen. Of vroom te zijn. Of angstig misschien wel. Of brutaal. Wie zal het zeggen? Ik weet niet hoe ze daar zitten. Ze zitten er allemaal op hun eigen manier. Maar de deur is dicht. Maar hij komt aan de deur. Zie, ik sta. En ik klop. Ik klop aan. Mens, waar ben je? Mag ik erin? Dat is een vernederende gang voor God. Het is een hele vernederende gang. Dat hij bij ons op de stoep staat. Maar dat doet hij wel. Als hij aan een kruis ging, wil hij ook wel bij je op de stoep komen staan. Als hij zich zo diep vernederd heeft dat hij voor je hing en boete en bloedde en verdoemd wilde wezen, is hij je niet te goed voor om bij jou op de stoep te staan, terwijl de deur dicht zit. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En hij staat daar met handen vol heil, met handen vol genade, met alles wat hij heeft bereikt. Zijn genade, zegt de catechismus, en geest. Prachtige samenvatting. Zijn genade, dat is vergeving. En zijn geest, dat is hij zelf. Met alles wat hij voor je heeft. Aan troost, aan zegen, aan zorg, aan moed, aan hoop, aan liefde. Alles. Mankeert helemaal niks aan. Hij heeft alles. Ouderwets gezegd, hij brengt alles mee. Je hoeft niet eens een lijstje in te vullen hoor. Boodschappenlijstje. Hij brengt alles mee. Zo staat hij op de stoep. Bij jou, bij mij. Zie ik. Sta en ik klop. Indien iemand de deur open doet. En dan gaan wij discussiëren. Achter de deur, achter een dichte deur gaan wij discussiëren hoe dat zit. Met die deur die dan open moet. Er is al wat een discussie over gevoerd. Intussen blijft de deur dicht. Allemaal theorieën ook. En de eenvoud die in dit woord ligt opgesloten, die verliezen we. En de duivel lacht. Als de deur maar dicht blijft. Als hij maar op de stoep blijft staan, als hij het zijne maar niet aan ons kwijt kan. Op wat voor manier? Dat is de duivel om het even. Uit onverschilligheid of vanwege orthodoxie. Het is hem allemaal om het even, als de deur maar dicht blijft, als Christus maar op de stoep blijft staan, als hij maar niet verder kan komen in ons leven. Wat is nou de bedoeling? Indien iemand de deur open doet. Wat betekent dat? Dat hij de ruimte krijgt om binnen te komen met het zijne. En het zijne aan je kwijt kan en jij ontvangen mag. Genade voor genade. Om met Psalm 65 te zeggen, verzadigd te worden met het goede uit uw huis. Het heilige uit uw paleis. Dat staat bij jou op de stoep. Zo komt hij, zo dient hij zich aan. Aan die gemeente van toen. En die gemeente was niet een gemeente die daar echt om vroeg. Die was lauw en laf. Die was zelf genoegzaam. Die was tevreden met wat ze eraan deden. Bij die gemeente. Bij die mensen die niet om hem vroegen. Die niet om hem verlegen waren. Dat vind ik zo apart. Daar moet je even goed over denken. Dus net als toen bij Adam en Eva. Dat was ook niks. Maar hier is ook niks. Maar hij staat daar. En hij is alles. En wat is nou gebed? Of hoe gaat die deur open? Dat is één en hetzelfde verhaal. En dat is zo mooi. Dat ontdekte ik eigenlijk vandaag. Want ik heb natuurlijk ook wel eens zitten denken. Hoe gaat die deur open? Indien iemand de deur open doet. En dan ga je daar de dogmatiek op loslaten. Want een mens kan zelf de deur niet open doen. En dan hebben mensen ook bedacht. Maar er zat een gat in die deur. Dan kon je zo met je hand daardoor. En dan kon je de deurklink openen. Ja. Het staat er allemaal niet. Indien iemand de deur open doet, wat is dat? Dat is het gebed. Dat is de sleutel. Dat is dat je door je knieën gaat en zegt, Heere, ik moet het van het uwe hebben. Daar waar u mee komt, daar moet ik het van hebben. Van uw genade om te beginnen, want aan mij is geen eer te behalen. Ik breng niet veel meer op voor u dan angst. En als ik een beetje het lef heb, een grote mond. Maar liefde zit er bij mij niet in. Dus ik moet heel veel genade hebben. Alleen maar genade. Vanaf mijn vroegste snik. Vanaf het vroegste begin tot nu toe. En waarschijnlijk tot mijn laatste snik. Precies wat u hebt bereid. Dat moet ik hebben. U komt als geroepen. En verder uw geest. Want ja, met dat u mij genade zou bewijzen, is het met mij nog niet zomaar anders. Dan heb ik uw geest ontzettend hard nodig. Uw geest, u zelf in mij, bij mij, dat ik u vertrouw, dat ik u geloof, dat die liefde van u in mij gaat leven, dat u zelf dan komt met uw zegen, met uw zorg, met uw troost, met uw bemoediging, Heren, het zit er bij mij allemaal niet in. Ik moet eerst vergeven worden en dan moet ik verder alles van u hebben, alles. U komt als geroepen. Dat is de deur open doen. Wat betekent gebed? Gebed is niet dat ik God in beweging moet zetten om eens wat te gaan doen. Dat denken wij vaak. Ja, mens moet veel, veel bidden. Dan maar hopen dat de Heer in beweging komt. Volgens de Bijbel niet. Ik snap het wel. Dat is een redenering die zit er zo diep in. Dat ik dacht, hoe krijg ik het nou vanavond voor elkaar om dat om te krijgen? Nou ja, ik probeer maar gewoon. Gewoon door de Bijbel uit te leggen en dan op hoop van zegen dat de geest je erin meeneemt. Want ik sta niks hier zelf te bedenken. Ik hoop dat u dat intussen in de gaten hebt. Maar gebed is dus niet dat wij in beweging komen en dat wij God dan in beweging moeten zetten en bidden en smeken of die alsjeblieft misschien... Nee, volgens de Bijbel is het net allemaal even iets erger met ons en iets genadiger met God. Niet wij zetten God in beweging, hij komt in beweging en wij moeten in beweging komen. Door de knieën. Hij is als eerste. Toen en daar in Genesis 3. Hier in Openbaringen 3. Ik sta aan de deur. Ik klop. Indien iemand de deur open doet. En dan is bidden is alleen maar door de knieën gaan en ontvangen. Dat God in Christus door de geest het zijne aan mij kwijt kan. Indien iemand de deur open doet, ik kom erin. Dat is geen twijfel aan. De twijfel zit niet in hem, de twijfel zit bij ons. Indien iemand de deur open doet, dat is nog even de vraag. Het is niet de vraag of hij binnenkomt. Je moet de Bijbel goed lezen. De vraag is of die deur open gaat. Of ik die open doe. Indien iemand de deur open doet. En dat betekent niks anders dan toegeven, God, ik red het niet. Je verlorenheid toegeven. Meer is het niet, hè? Je armoe. Je hulpeloosheid. Dat je het precies van hem moet hebben. Dat. In die zin is bidden nooit een soort krachttoer. Bidden is uitgerekend iets van een mens die geen kracht heeft. Een krachteloze. Iemand die aan de grond zit. Die verder gewoon niks te bieden heeft. Indien iemand de deur open doet. Ik kom erin en ik zal avondmaal houden. Het moet niet gelijk denken aan die avondmaalsvieringen die wij in de kerk houden. Avondmaal betekent dat hij de maaltijd met ons houdt. In het oosten kwamen de mensen, gingen ze in de avond de maaltijd houden. 'S Ochtends en tussen de middag aten ze maar een beetje wat tussendoor. Maar de hoofdmaaltijd, wat was de avondmaaltijd? En dat was, als je daar werd onthaald, dan was je, ja, dat gaf gemeenschap. Degene die je dan aan tafel onthaalde, die mochten gewoon het helemaal hebben van alles wat jij dan voor hen had bereid. En dat was overvloed. Wie wel eens in het Midden-Oosten is geweest, of niet eens vanuit het Midden-Oosten, in Oost-Europa. Ik ben eens één keer de week in Oost-Europa geweest, heb ik 20 collega's bezocht en ik heb 20 keer moeten eten. Ik ben gelukkig weer wat afgevallen daarna. Maar het was de... En dan alles op tafel. En maar eten, en maar eten. Hier. Het is een belediging als je niet eet. En zo zegt hij, kom ik bij jou. En dan ben ik jouw gast en tegelijk je gastheer. En dan kom jij bij mij aan tafel en dan gaan wij samen eten. En dan ga jij leven van wat ik op tafel zet. En niet een beetje zo hier en daar een hapje. Nee, royaal. Niks zo beledigend dan wanneer je mij met het eten laat zitten. Daar zijn ook andere gelijkenissen van. Dat is gebed. Dat is het geheim van het hele gebed. Zo mooi. Ik raakte daar vanmiddag wel weer even heel erg van onder de indruk. Weet je waarom? Omdat het nou precies laat zien dat... al die dingen waar wij ons zo ontzettend zorgen over kunnen maken. Of je gebed wel echt genoeg is en waarachtig genoeg en diep genoeg en gevoelig genoeg. En die doen er dus allemaal niet toe als je dit begrijpt. Het is de deur open doen. Het is ontvangen. Het is niet iets neerzetten voor God. Kijk eens hoe echt ik bid. Ja, nu kunt u niet om me heen. Want nu is het echt een gebed van God tot God, alsof wij dat überhaupt zouden kunnen beoordelen. Ja, dan kom je aan bidden nooit toe, want dan blijf je maar je afvragen, hoe zit dat met dat gebed, is dat wel echt, is dat wel van God en is dat van de geest, want als het van mezelf is, dan deugt het niet. Ja, het staat allemaal niet natuurlijk in Openbaring 3. En intussen blijft Christus op de stoep staan. En in dat gebed, ja, het gaat helemaal niet over u en over jou en over mij. Het gaat over hem. Wie door de knieën gaat, die geeft zich daarmee gewonnen. Die zegt, met mij is het helemaal verder niks gedaan. Ik heb niet in huis voor u wat u vraagt. Maar u hebt voor mij wat mij ontbreekt. Opent uw mond. Ken je het versje nog? Het is allemaal zo eenvoudig. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt. Ik moet even heel letterlijk die woorden nemen. Open uw mond en eis. Heere, wat u voor mij bereid hebt, geef me ervan. Want dat heb ik nodig. Precies waar het mij aan ontbreekt. Ik heb alleen maar schuld, maar bij u is genade. Ik heb alleen maar zonde, maar bij u is vergeving. Eis. Doe uw mond wijd open, zegt de onbereimde psalm. En ik zal hem vervullen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat is nog eens een verdriet. Daar heeft hij verdriet van. Niet om, van een mens die erom komt. Maar van een mens die om wat voor reden ook te eigenwijs is om zijn mond open te doen. En te zeggen, van u moet ik het hebben. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet. Zijn mond open doet. Ik kom erin. Ik hou avondmaal, ik vul jouw mond, ik vul jouw hart. Bidden is geen krachttoer, bidden is het verliezen en God zijn werk laten doen in je leven. Bidden is niet proberen God tot iets te bewegen. Bidden is alleen nog maar ontvangen. Twee opgeheven handen. Dat is bidden. Om te ontvangen. Dat is zo genadig. En dan ben je van een heleboel getop af. Lijkt mij. Toch? Als bidden alleen maar ontvangen is, dan maakt het niet meer uit wie ik ben. Nee, dan kan ik zo arm zijn als het maar mogelijk is. Maar dat is niet van belang. Hoe armer, nou ja, hoe meer hij aan je kwijt kan. U kent die uitdrukking er, hè? Het gebed als ademtocht van de ziel. Dat is een mooie. Maar ja, als je niet oppast, dan maak je er zo ook maar weer iets heel ingewikkelds van. Maar neem het nou eens heel letterlijk. Ademen. Wat doe je als je ademt? Je ademt de lucht in. En dat heb je nodig, want zonder die adem is er geen leven. Dus je ademt dat wat om je heen is, de lucht, die ademen wij nu allemaal in. En met dat we inademen, komt er zuurstof in ons bloed en daardoor leven we. We hebben het niet eens door, maar dat is wel de bron van ons leven, dat constante ademen. Apart, hè? Nou, gebed als adem van de ziel. Het is bereid. Jij en ik hebben de lucht niet gemaakt, of wel? De lucht is er. Vol met zuurstof. Dat heil, dat is er hoor. Daar hebben u en ik niks aan gedaan. Dat is bereid, van hoger hand. En dat ligt zo vast in Gods naam. Barmhartig, genadig. U kent die naam intussen wel. Langmoedig. Je krijgt het zo royaal aangereikt. En het is in Christus is het overvloed. Genade die genoeg is. En de catechismus, ik zeg het nog een keer, genade en zijn geest. Hij zelf. Hij wil het voor je zijn. En hij is het voor ons. En wat is nou gebed als ademen? Dat is dat inademen. Dat wat is bereid. Zegt de Heer, daar moet ik het van hebben. Gewoon je mond open doen. Ik vind het zo mooi, want er staat dus niet bij, ja, maar er moet wel je hart erin liggen. Ik ga het toch maar weer heel eerlijk zeggen, en ik zeg het in liefde, maar ik zeg het wel heel eerlijk. Dat bedenkt de duivel. Die zegt, ja, maar je hart moet er wel in zitten hoor, in die open mond, want anders dan gaat hij het niet vervullen. Oh ja? Dus dan moet jij toch iets op tafel leggen. Dan is het dus niet zonder geld en zonder prijs. Dan moet jij iets ophoesten wat je niet hebt. Hart voor God. Want je hebt het niet hoor. Kan ik je nou verzekeren. Je denkt echt nog te goed van jezelf. Je hebt het niet. Je hebt geen hart voor God. Het lijkt heel nederig, maar het is hoogmoedig. Als je dat gaat verlangen van jezelf. Dan is uit het boze. Dan komt er een drempel van je welste. Een hobbel waar je nooit overheen komt, en dat weet je zelf ook wel. Want zie je hart er maar zin te krijgen in die open mond. En dan hart voor God. En dan altijd en elke dag. Soms dan lijkt het misschien, dan denk je, nou maar nu voelt het. Nou ja, en dan even later glipt het tussen je vingers vandaan, hè. Dan breekt het bij je handen af. Dan krijg je hart er niet in. Maar het staat nergens in de Bijbel, hè. Ik laat het nou hier even bij. En als u daar nog wat over door wil vragen, dan komt u daar zo meteen maar mee. Ik laat het er even bij nu. Indien iemand de deur open doet, ik zal inkomen. Indien iemand zijn mond open doet, ik zal hem vervullen. Doe uw mond wijd open, staat er zelfs. Het wordt je bevolen. Het wordt niet gevraagd. Het wordt je bevolen. Genadig bevel tot gebed. Het is alleen maar dit doen. En dan komt hij met zijn hart in jouw leven. De liefde van zijn hart uitgestort in onze hart. Genade die genoeg is. Nou, ik vind dat zo prachtig. En dat maakt het ook zo ruim en zo royaal. Nou voel je wel aan. Dan ligt er eigenlijk niks meer in de weg voor geen enkel mens. En dat zie je in de Bijbel natuurlijk ook. als een mens door de knieën gaat en er omkomt, er omroept. Er is geen één voorbeeld van iemand die dan wordt afgewezen. En dat er maar een hele enkeling bij God gehoord zou zijn. Ik weet ook niet hoe we er langzamerhand toe gekomen zijn om dat te denken. Weet u het? Heb u een idee? Hoe wij er nou toch toe gekomen zijn om langzamerhand te denken dat je wel door de knieën kunt gaan, maar dat het natuurlijk zeer de vraag is of er dan een open oor is. Wie heeft dat nou toch bedacht? En dat het zelfs gemeengoed is geworden. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Ik zou bijna zeggen, hoe krachtelozer wij zijn, hoe hulpelozer, hoe hopelozer, des te meer reden om je handen op te heffen en te zeggen, ik heb het niet. Laat mij van het uwe leven. Ik ga nog iets anders tegen u zeggen. Het sluit hier helemaal bij aan. Die troon van God. Wat is dat voor een troon? Het is maar één troon, hè? Dat begrijpt u. Er zijn geen twee tronen. Het is maar één troon. En hoe ziet die troon eruit? Nou, u kent de uitdrukking vast wel. Troon van genade. Het is een troon van genade. Hebreeën 4. En wat staat er voor die troon? Dat weet u ook. Johannes heeft het gezegd. Voor de troon een lam als geslacht. En u begrijpt natuurlijk wel dat dit symbolische het taal is. Maar natuurlijk daarmee nog niet zomaar wat symboliek. Het is veel meer dan dat. Het is een werkelijkheid. Er wordt in die symboliek een werkelijkheid uitgezegd over God. Er is maar één troon. En die troon, dat heet een troon van genade. En dat een troon van genade is, dat blijkt uit het feit dat er voor die troon een lam staat als geslacht. Een lam dat geslacht is en is opgestaan, zo gezegd. Of met andere woorden, voor die troon staat altijd die hoge priester. Die leeft, moet u bedenken. Hij is niet alleen maar gestorven ooit en opgestaan en opgewekt en ten hemel gevaren. Gezeten aan Gods rechterhand. En ja, dat is weer symbolisch gezegd. Maar intussen het drukt een werkelijkheid uit, ongekend. Voor de troon, altijd die hoge priester. U wordt altijd door de hoge priester opgevangen. Die voor ons bidt. Maar goed ook. Die het heeft bereid. Jij hebt niks verdiend, dat klopt. Dat is ook helemaal niks nieuws. Ik denk even aan die man. Even een verhaaltje tussendoor. Ik denk even aan die man. Hij was 40 jaar bij een bedrijf. En hij was. Ik ging ook om te feliciteren natuurlijk. En die man was een beste man verder. Maar hij deed altijd wel heel erg vroom. Zo vroom dat ik af en toe dacht, hou er nou eens mee op. Dat heb je wel eens. Hij was wel verder een broeder, dat wel, maar, en toen had hij een Rembrandt-bijbel gehad, en die liet hij vol trots natuurlijk aan mij zien, kijkers. Hij zegt, dan hebben ze toch aan mij gemerkt dat ik een christen ben, dus nou, ik moest, ja. Zo waren ze op dat idee van dat cadeau gekomen. En toen zei hij, en dat voor zo één. Hans weer, ik ben helemaal niks. En toen zei ik, ik werd het zo zat. Toen zei ik, beste broeder, dat is niks bijzonders dat u niks bent. U bent daar echt geen uitzondering mee. Dus hou er nou zo voor op. Dat weet God al lang. En je bent niet anders dan de rest. Nou ja, goed. Het is maar dat je het weet. Even, hè? Het is, dus als wij voor die troon komen, hou op te zitten oreren, te praten over wie jij bent. Dat doet er helemaal niet toe. Dat weet hij al lang, dat weet hij zelfs beter dan dat jij het weet. En als je eerlijk bent, weet je het zelf ook. Eén ding heb je niet. Althans niet vanzelf. Hart voor hem. Maar dat doet er niet toe. Een troon van genade. Waar hij barmhartigheid bewijst. Vanwege het lam dat is geslacht. Vanwege de hoge priester die voor jou bidt. Zoals Israël een hoge priester had. En moet u mij eens aanwijzen. In de Bijbel. Was er één Israëliet. Die naar huis gestuurd werd. Met de boodschap. Ja, die hoge priester is er wel in het offer ook. Maar voor u helaas niet. En het zou werkelijk een schande zijn als een Israëliet in zijn eigen tentje bleef zitten en zeggen, ja, daar is daar wel een offer en een hoge priester. Maar ja, ik weet niet hoor of dat wel voor mij is. En dan heel diep zat te piekeren en te peinzen en te denken, ja, dan moet ik toch eerst een beetje beter zijn voordat die hoge priester voor mij in de weer kan. Waar staat dat in de Bijbel? Nergens. En intussen maken wij het er wel van. Soms, althans. Hoe zijn we toch zo ver gekomen? Dat we er zulke verhalen omheen gebreid hebben. Omdat het allereenvoudigste, doe je mond open, bid en buig, een troon van genade, een hoge priester die opwacht, alles is bereid. Niet alleen als hij op de stoep staat bij ons, maar ook als ik bij hem over de vloer kom, als ik door de knieën ga en buig voor die troon van zijn genade. Alles is bereid. Ik hoef God tot niets te bewegen. Hij is al bewogen. Dat is zo mooi. Het is alleen maar verdriet als die ons niet ziet. Ontstellend als wij die hoge priester gewoon daar laten staan. Terwijl die leeft om voor ons te bidden. Hebreeën 7. Voor het volk staat er. Daar maken wij dan het uitverkoren volk van. U weet dat wel, u weet dat heel goed wat wij daarvan maken. Maar dat was voor het volk Israël. Het is voor de gemeente van nu. Het is voor iedereen die komt. Het is voor die moordenaar om te beginnen. Aan het kruis, die crimineel, weet je wel. Waar jij niet zomaar in de kerkbank er maar naast zou willen zitten. Dat je denkt, hè? Hollede. Bij jou in de bank. Hollede. Hoef maar één keer te bidden, hollede. Gedenk mijne. Meer niet. Meer is het niet. Doe uw mond wijd open. Al ben je holleden. En ik zal hem vervullen. Want er is al genade bereid. En holleden hoeft God niet te bewegen. God moet holleden bewegen. Het zou me toch een wonder wezen als die man in beweging komt. Ik bedoel door de knieën gaat. Hoeft God niet meer te denken hoor. Die heeft al lang gedacht. En zo is het ook met u en mij. Met ons. Dat is zo prachtig. Als je dat nou eens bedenkt. Dat er maar, dus hij staat op de stoep. Nou, dat heb ik allemaal gezegd. Maar ook die omgekeerde beweging dan. Komen tot de troon, staan we bij hem op de stoep, zo mag je het ook zeggen. En dan is er maar één troon. Eén troon, een troon van genade, vergeet het niet. Een troon waar een lam voor staat als geslacht. Een troon waar je door de hoge priester wordt opgewacht. God, ik kan niet bidden. Nee, dat klopt. Maar het hangt niet af van jouw gebed. Hij bidt. En hij heeft het bereid, hij heeft het verdiend. En de Vader hoort hem altijd. Altijd. Dat is mooi, hè? Als je erover denkt. Dat geeft wel hoop, lijkt mij. Nou begrijpt u hopelijk tegelijk dat die hele eenvoudige psalm, of die hele eenvoudige gezangregel, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. Niet mijn gemoedsgesteldheid, niet mijn gevoel, niet wat ik erin leg. Ik kom gewoon moe, arm en naakt. Moe van mezelf, arm, zo arm als wat. Alles wat ik zou moeten hebben, ontbreekt me. Voor God heb ik niks te bieden. En ik heb u eerder gezegd, ga van dat niets geen iets maken, maar laat niets niet zijn. Arm en naakt. Ik sta in mijn hemd. God, ik weet niet waar ik blijven moet. tot de God die zalig maakt. En is het alleen ontvangen? En je kunt het niet eens geloven. Met dat je erom bidt, denk je, het zal toch. Dat kan toch niet? Zo genadig. Maar het is beloofd, het is toegezegd. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Gij hoort het gebed. Ik beleed en u vergaf. Hoe zal ik bestaan, maar bij u is vergeving. En dat niet alleen, genade voor genade. En dan gaan in de Bijbel, dat heb ik u eerder gezegd, geen jaren overheen. Met dat je door de knieën gaat, zelfs al kun jij het nog niet geloven, is het van zijn kant toegezegd, beloofd, bereid. Die tollenaar ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Gedenk aan mij. O God, wees mij genadig. En daarbij dan alles wat hij ons heeft beloofd. Maar daar ga ik de volgende keer met u over hebben. Daar ga ik het niet nu meer over hebben. Ik ga nog een stukje lezen uit dit boek. Een heel mooi boek wat het eigenlijk zo bevestigt. Dat is van professor Ode Christian Hellesby. Dat was een theoloog uit Noorwegen. En die heeft is in het begin van de 60e jaren overleden. En die heeft in de naoorlogse jaren, door zijn manier van spreken en preken, is er in die kerk in Noorwegen een opwekking, zeg maar, gaande gemaakt. En ik weet niet of u het weet, maar in Noorwegen is het allemaal heel lauw. Heel lauw. Dat is een Staatse kerk. En nou, daar zijn de mensen gewoon, ja, daar hoor je bij. Maar ja, je doet er verder eigenlijk helemaal niets wat mee. Je wordt gedoopt en je trouwt in die kerk. En je kinderen worden daar gedoopt en je wordt uiteindelijk ook begraven vanuit die kerk. Maar voor de rest, je houdt je een beetje aan aan wat regels, wat goed fatsoen. En meer is het niet. En daar heeft die man, die heeft die mensen aangespoord tot gebed. En daar ga ik een stukje uit lezen, want het is zo ontzettend mooi. En dat sluit helemaal aan bij wat ik tot nu toe heb gezegd. En ik dacht, ja, daar kan ik over gaan schrijven, maar ik kan het ook gewoon voorlezen. Dus dat doe ik maar. Ik ga het u voorlezen en ik hoop dat het helpt. En dan is dat het laatste voor nu en dan kunnen we er straks nog wat op doorpraten. Maar wat ik vanavond geprobeerd heb in ieder geval, is het fundament te leggen voor gebedsleven. En dan gaan we er zometeen aan de hand van uw vragen nog even op door. Ik ga dit nu lezen. De eerste en zekerste aanwijzing van een biddend hart is ongetwijfeld hulpeloosheid. Voor zover ik zien kan, is bidden uitgerekend iets voor hulpelozen. Het is hun laatste toevlucht, hun laatste uitweg. Wij trachten eerst onszelf te helpen voor wij de toevlucht nemen tot gebed. Dat is niet alleen waar voor onze bekering. Bidden is onze laatste toevlucht vaak gedurende heel ons leven. Ik weet zeer wel dat wij vele en schone gebeden opzenden, in de eenzaamheid en in het openbaar, maar zonder de ondertoon van afhankelijkheid. Ik ben er niet helemaal zeker van of dit echt bidden is. Gebed en afhankelijkheid, ze zijn onafscheidelijk. Alleen hij die afhankelijk is, die bidt. Hoort u dit, die vaak zo hulpeloos bent dat u niet weet wat te doen? Soms weet u nauwelijks hoe of wat u bidden moet. Uw gedachten schijnen zo vol van zonde en onreinheid. Uw hart is zo vervuld van wat de Bijbel de wereld noemt. God en de eeuwige heilige dingen schijnen zo ver van u af, zo vreemd, dat u vreest zonde op zonde te stapelen door in zo'n gezindheid tot God te naderen. Soms moet u uzelf afvragen, verlang ik wel echt bevrijd te worden van de lauwheid van mijn hart en van mijn wereldse leven? Is mijn leven niet altijd halfslachtig en lauw? Om de eenvoudige reden dat diep binnen in mijn hart ik alleen mezelf zoek. Zo worstelt een eerlijke ziel tegen de oneerlijkheid van zijn eigen hart. Hij voelt zich zo hulpeloos verloren dat zijn gebeden op zijn lippen verstijven. En dan? Want daar zetten wij dan vaak een punt. Dus nou ja, nu maar niet bidden. Want herken je het een beetje? Uw hulpeloosheid is uw beste gebed. Het is het beste gebed. Daar waar je ophoudt vromer te zijn dan je bent. En niks anders te bieden hebt dan wat hier op die stoel zit of wat voor Gods aangezicht ligt geknield. Uw hulpeloosheid is het beste gebed. Het roept uit uw hart tot het hart van God, duidelijker dan al uw uitgesproken woorden. Hij hoort het, van hetzelfde ogenblik af dat de hulpeloosheid u overvalt. Moet je voorstellen, hij staat op de stoep. Hij klopt aan de deur. En hij kan alles aan je kwijt. Omdat jij gewoon je schuldiger, beroerder, ellendiger voelt dan ooit. Er niks van kan maken. En dat hij dan kan zeggen, zijn hand op je schouder kan leggen. En zeggen, ik heb het volbracht. Dat hij zichzelf meer kwijt kan dan ooit. Omdat jij gewoon niets, maar letterlijk niets, te bieden hebt. Hij hoort het van hetzelfde ogenblik af dat de hulpeloosheid je overvalt. Hij is onmiddellijk bereid tot luisteren en antwoorden. Hij hoort heden, evenals hij voor eeuwen geleden het deed, het woordeloze gebed van elke verlamde. Een moeder, zo gaat het dan verder, een moeder zal deze gebedshouding dadelijk begrijpen. Haar zuigeling kan geen enkel verzoek onder woorden brengen. En toch kent het kleine kind de beste manier van vragen. Alles wat het kan doen is huilen. En de moeder, die hoort het huilen. En begrijpt het. Eigenlijk hoeft die baby niet eens te huilen. Het is voldoende wanneer die moeder het kind, de zuigeling, in zijn hulpeloze afhankelijke houding ziet. Dat treft het moederhart meer dan de laatste kreten. Hij die het moederhart formeerde, de vader van al wat kind heet in hemel en op aarde, gaat op dezelfde wijze met ons om. Zou een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermt, staat in Jesaja 49. Zal ik u vergeten? Een zuigeling die kan niet zijn hart erin leggen, toch in het huilen. Maar het schreeuwt met hart en ziel. En verder kan het niet. Onze hulpeloosheid is een voortdurend beroep op zijn vaderhart. Hij is onafgebroken bezig naar onze gebeden te luisteren en in al onze noden te voorzien. Nacht en dag is hij voor ons in beweging, hoewel wij dat in de regel amper doorhebben. Laat staan dat wij hem ervoor danken. En hoe zei de catechismus het ook alweer? Hoe zei de catechismus het ook alweer als het gaat over het gebed? Voornaamste stuk van de dankbaarheid. Zo bewijzen we hem de dank. Zo geven we hem de eer. God de eer geven. Weet je hoe je dat doet? De catechismus die zegt het. Dat doe je door hem voortdurend te bidden om zijn genade, om zijn geest. Door je handen op te houden. Door je als een hulpeloze door hem te laten zegenen. Zo dank je hem. Zo geef je hem de eer. Zo laat je hem zijn wie hij voor ons wil wezen. Tot zover. Zingen, ja. Laten we gaan zingen de 65e psalm, het eerste couplet. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Tot 9:30.
Ik hoor alleen maar.
Ik ga eerst deze vraag beantwoorden. Ik wil straks ook nog proberen iets te zeggen over een goede gebedsgewoonte. Omdat deze avond, zoals ik al zei, eigenlijk de basis wil leggen voor het gebed. En dan volgende keer gaan we nog wat meer door op de inhoud van het gebed. En daar speelt het Onze Vader in mee, het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. En daarbij ook, zeg ik nu maar vast even, de verhoring. In hoeverre kunnen wij zeker zijn van verhoring? En wat wordt wel verhoord en wat wordt niet verhoord? En hoe zit dat precies? Is daar wat over te zeggen? Of valt daar niks over te zeggen? Nou, dus dat geef ik maar even aan, dat je niet denkt van, nou ja, er waren nog een heleboel vragen waar ik geen antwoord op heb gehad. Dat is waar, dat klopt. Maar vanavond dus die basis. En dus die eerste vraag hier, hoe merk je als je gebed verhoord wordt? Daar ga ik ook niet al te diep op in. Hoe merk je als je gebed verhoord wordt? Om te beginnen is dat een geloofszaak. Dat merk je zomaar niet. Dat is om te beginnen. Oh, de collecte. Zullen we dat zo meteen verder doen? Zet die emmer maar even neer. Dat is ook gedoe nu. Ja. Dat is om te beginnen een geloofszaak. Dat zegt de catechismus ook, hè? Met het woordje amen. Dat ik even opzoeken. Even voor u opzoeken. Dat hoe besluit gij uw gebed? Nou, dat is dan van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dit alles bidden wij van u daarom dat u als onze koning en alle dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Dus de wil en het vermogen hebt ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen. En dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig wordt geprezen. Wat betekent het woordje amen? Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder verhoord door God dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik dit van hem begeer. Dat is een heel apart zinnetje. Dus je krijgt het niet in handen. Vergeving krijg je, laten we het daar even bij houden. Die genade, krijg je die nu zo in handen als je daarom bidt? Daar zitten veel mensen op te wachten die denken, ja, ik bid wel, maar er gebeurt niks. Maar hier staat wat anders. Er staat niet eens dat je het in handen krijgt. Er staat dat God veel zekerder verhoort dan dat ik met mijn eigen hart voel dat ik het van hem begeer. Dus ik verlang, ik begeer, ik voel dat maar, nou ja, zo. Maar dat is blijkbaar allemaal niet van belang. Met dat ik roep, is er een belofte. Wat is die belofte? Allen die de naam des Heren aan, ieder die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En dan ga ik weer even naar die meneer achter in de tempel, die tollenaar, die witte boordencrimineel. Want dat was die. En die bad een gebed. En die ging nadat hij gebeden had naar huis. En die had, ja, hij verlangde het. En dat voelde hij ook. Maar nog veel zekerder dan zijn gevoel dat hij het verlangde, was de belofte dat God hem hoorde. En die man heeft niet de stem uit de hemel gehoord, die is naar huis gegaan. Maar Jezus zei, deze ging gerechtvaardigd naar huis. Omdat hij het voelde? Nee. Omdat hij stem had vernomen? Nee. Maar omdat God belooft. En daarom zeggen we amen. Het zal waar en zeker zijn. Met dat ik u aanroep om genade, zal er voor mij genade zijn. U zegt, ja, maar dat zou kunnen natuurlijk. Ja, maar dan haalt de mensen toch naar zichzelf toe? Nee, je haalt niks naar jezelf toe. Je legt je hand op het gegeven woord van God, op de gesproken belofte. Jij hebt het niet bedacht. Er is iets toegezegd. Ik sta aan de deur, ik klop. Er is iets bereid. Dat is op je naam gezet. Verzoening van zonde. Ja, dat wordt even een klus, hè, geloven. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Mensen zeggen, ja, dat is maar makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk, want dan moet je dus iets gaan geloven. Je verlangde het. Je voelt ook dat je het verlangde. Maar nog veel zekerder dan jouw verlangen en jouw gevoel is zijn belofte dat hij jou genadig is met dat je hem aanroept. Waar haal je dat vandaan? Uit zijn naam, barmhartig, genadig, daar haal je het uit. Om uw naams wil. Om Jezus wil, want in hem is het bereid. Amen. Het zal waar en zeker zijn, genade voor mij. En dat dan geloven tegen alle andere geluiden stemmen in. God aan zijn woord houden. En jezelf aan dat woord vastklampen. En niet gaan zeggen, ja maar, nee. Hij heeft het gezegd, hij heeft het beloofd, hij heeft het gezworen. We zijn vorige keer met Hebreeën 6 afgesloten. Dat wij een sterke vertroosting zouden hebben, wij die de toevlucht genomen hebben. Dus allemaal vluchten naar hem, naar die troon. En wat is die sterke vertroosting? Dat er een woord is, een belofte waar hij een eed op heeft gedaan. Twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Want het is van twee één. Of het is de waarheid, of hij liegt. Hij houdt je voor de gek. Hij zegt het wel, maar het klopt niet. Het is van tweeën één. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, in welke het onmogelijk is dat God liegt. En wat is dan geloof? Het anker van je ziel, het anker van de hoop, uitgooien in het binnenste heiligdom, in het woord van God, in het hart van God. U bent barmhartig, Heer, met dat ik u aanroep, zult u voor mij zijn zoals u gezegd hebt te zullen zijn. Om uw naams wil. Ik ben wie ik ben, niet omdat ik goed ben of omdat ik het verdien, maar omdat u bent wie u bent. Niet om wie ik ben, maar om wie u bent. Dat is je vastklampen. Dat is geloven. Dat is het anker van de ziel uitwerpen in het binnenste heiligdom. Dat is je houden aan het woord. En er komen allemaal geluiden stemmen tegenin, vanuit je eigen hart. Ja, dat gaat dat niet te makkelijk. En mensen om je heen, die zeggen dat misschien ook. En er komen misschien, hè, ik hoorde het zojuist nog van iemand, en ik begrijp dat, ik begrijp dat. En die andere geluiden en stemmen zijn zo krachtig, hè. Ja, maar zo gaat het niet, zo gaat het niet, zo gaat het niet. Dat gaat te makkelijk, dat gaat te makkelijk. En waar staat dat in de Bijbel? Ik moet oppassen dat ik nu niet al te fel word. Maar als ik uitzinnig ben, dan ben ik het omwille van hem en omwille van u. Het zij zo. Waar staat dat? Dat dat te makkelijk is. Je onteert God. Als je zegt, u heet wel zo, maar u bent vast niet zo. Dat is wel uw naam, maar daar durf ik toch echt niet van uit te gaan. Dat is wel uw belofte, daar heb u wel een eed op gedaan, maar dat gaat me toch net iets te makkelijk allemaal. Ga het maar eens in je gebed voor Gods aangezicht zo zeggen. Ga maar eens tegen hem zeggen, nou niet met elkaar. Ik heb daar veel aan gehad hoor. Want ik herken het wel. Ik heb ook een poosje zitten wachten op een bad ik en dan bad ik en dan smeekte ik en dan smeekte ik nog harder. En dan dacht, nou gebeurt er wat en er gebeurt er niks. En de volgende keer kon ik helemaal niet echt bidden. En ja, dan kan ik het helemaal wel schudden, want nou wordt het natuurlijk helemaal niks, tien keer niks. Want dit is een gebed van Lippenfessie. Dit is gewoon helemaal niks. Allemaal verstandswerk en zo en allemaal andere gedachten en je gedachten dwalen af en je hebt helemaal niet zoveel zin en allemaal precies hetzelfde denk ik als bij u. Want dat is dat gebed van ons. Soms daar lijkt het wat en in de meeste gevallen is niks. En wij zeggen wel dat het niet om het gebed is, maar op het gebed. Maar intussen geloven we er niks van. Dat is gewoon, dat zeggen we. Maar als het erop aankomt, denken we allemaal om het gebed. En op het gebed is te mager. En toen heb ik moeten leren geloven. Er was een klus. Het ging allemaal tegen mijn eigen hart in. En tegen al die geluiden en stemmen in. U bent wie u bent, om uw naams wil. En toen heb ik heel letterlijk voor Gods aangezicht een vriend, een hele goede vriend, later collega, die zei dat tegen mij. Die zei, jij gaat tegen God zeggen dat het niet klopt. Ga maar proberen. Ga maar tegen hem zeggen, u zegt het wel, die belofte, dat wie u aanroept, genade vindt, dat er een eed op is gedaan, dat zo waarachtig als ik leef, dat dat Gods naam is, maar dat het niet klopt. Ga maar zeggen dat het allemaal niet klopt, dat dat voor jou niet geldt, dat jij daar niet genoeg aan hebt. En dat ben ik heel letterlijk gaan proberen te doen. En dan hoor je jezelf echt praten. En weet je wat je dan op den duur gaat zeggen? Heere, ik geloof u. Ik kan het niet geloven, maar ik geloof u. Want het is uw naam. Het is uw woord. En ik heb er een eed op gedaan. Ik geloof u. Maar ik kan het niet geloven. Kom maar in mijn ongeloof te hulp. Maar het is niet meer de vraag wie hij is. Het is alleen nog de vraag. God, hoe moet ik toch... Hoe kom ik van dat vervloekte ongeloof van mij af? Van dat vervloekte gejaar en van die vervloekte twijfel. Van uw kant is er geen twijfel aan. Hoe vaker je het uitspreekt, is geen twijfel aan van zijn kant. Maar ik twijfel. Ik geef andere geluiden en stemmen die in mezelf opkomen, heel logisch, of geluiden van om me heen, die geef ik voorrang. En ik moet dwars tegen die stemmen in. Als mijn hart mij veroordeelt, zei ik vorige keer, God is meer dan mijn hart. En dat was een hele sterke vertroosting gaandeweg voor mij die tot hem de toevlucht nam. Dat hij een belofte had gaan eten. Heren, het kan niet missen. Ik geloof u. En ik kan het niet geloven. Kom in mijn ongeloof te hulp. Maar dan krijg je houvast. Niet, ja. En dan is dat woord van hem is krachtiger dan het gevoel waarmee ik verlang. En dan weet hij jou, dat weet ik heel zeker, met dat je je zo aan hem vasthoudt en hem houdt voor wie hij is, hem voor waarachtig houdt. Kolbrugge zei dat je God voor een waarachtig man moet houden. God is waarachtig. Jij bent dubieus, hij niet. God voor waarachtig houden. Met dat je dat doet, weet hij wel op de een of andere manier jou tegemoet te komen. En dan komt hij je te hulp in dat ongeloof. En dan weet hij zelf je een woord aan te reiken, zomaar door het een of het ander heen. Waardoor die twijfel van jou, die aarzeling, dat gejaar, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Is die machtig en goed genoeg voor? Hij wil geen kinderen die jaar en dag angstig en bang lopen te zijn. Die komen in de Bijbel echt niet voor. Die worden door ons gekweekt. Maar dat is niet van de geest. Angstige en bange kinderen worden door ons gekweekt. De geest die kweekt andere kinderen. Kinderen die hem vrezen. Dat is even een andere koek hoor. Dat is een heel ander verhaal. Dat is dat je in kinderlijke aanhankelijkheid afhankelijk zegt. Heere, u bent wie u bent. Abba, Vader, barmhartig, genadig. Aan mij mankeert er alle kanten, maar u bent waarachtig. En met dat ik bij u kom, u bid, is er een oudste broeder die het voor me opneemt. En is er een vaderhart dat mij ontvangt. En dat gaat daarop af. Dat is hem vrezen. En die bangigheid, dat is iets anders. Dat snapt u wel. En de geest uit de afgrond, die voedt de angst. De geest uit de hoge, die voedt de vrezen. Snap je? Dus ja, hoe merk je dat God verhoort? Om te beginnen is dat een zaak van geloof en van vertrouwen. En hoe meer je dat leert geloven, God leert geloven op zijn woord, hoe meer vertrouwen hij daar zelf in schept. Je ziet dat over en weer. Het is net als in een relatie, zeg ik dan maar, Gods verborgen omgang. Als je van elkaar houdt en de een die vertrouwt zich toe aan de ander. En jij vraagt dan aan de ander: hou je echt van mij? Ik snap het niet. En dan vertelt die ander het nog een keer en dan duurt het nog even. Om de een of andere reden kun je het maar niet geloven. Dat kan soms. En dan net zo lang totdat je het gelooft. Nou, zo komt God. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dat is de taal van de omgang. Die God houdt aan zijn woord, aan zijn verbond. En dan hoe langer hoe meer vertrouwd raakt met het hart van God. En daar zijn wij helaas een beetje ver vandaan geraakt. Opgenomen in dat verbond, vertrouwd raken met die God. Die barmhartig en genadig is. En dat hij zich zo dan daardoorheen toevertrouwt aan jou en zelf jouw twijfel overwint door een woord, door een lied, door wat je leest, door wat je hoort. En dat het zo al hechter wordt. Dat is wat God in zijn liefde wil. Hij trouwt ons. En hij neemt ons aan als een kind. En hij omarmt ons. Dat is wat hij op zijn hart heeft. Maar goed, ik heb er nu genoeg over gezegd. Al veel te lang weer. Als alles genade is, er staat geschreven dat God zal oordelen de levenden en de doden. Jazeker. Maar je wilt toch niet God tegen God uitspelen? Ja, hij is wel genadig, maar hij gaat ook nog oordelen. Dus nou ja, je wilt toch niet God tegen God gaan uitspelen? Weet je hoe God zal oordelen? Zal ik je dat voorlezen? Een verwijzing, ik heb het net opgezocht, een verwijzing bij de Heidelbergse Catechismus over die uitleg van oordelen van de levenden en de doden. Want het doet niks af van alles wat ik tot nu toe heb gezegd of wat er van Gods wegen wordt gezegd. Want je wordt geoordeeld op je ongeloof. Je wordt niet geoordeeld omdat je een zondaar was. Want er was genade. Staat al in Johannes 3 trouwens. Staat in Johannes 3. Al zo lief had God de wereld, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie niet gelooft, de toorn van God, die blijft op hem. Dan blijf je dus in die vijandige verhouding. Terwijl de verzoening voor je was. Je wordt geoordeeld niet omdat er geen genade was, maar omdat je van genade niet van genade was gediend. Daarop wordt je geoordeeld. Israël werd niet de ballingschap ingevoerd omdat God, nou ja, een heel klein zeg maar, restje van dat volk uitverkoren had en de rest toch verloren ging. Dat zou toch wel de omgekeerde wereld zijn. Israël kwam de ballingschap in en kwam onder het oordeel terecht omdat ze van die genade niet gediend was. Nadat God zelf jaren, jaren, eeuwen gesmeekt, gebeden had, gewacht, geduld, opnieuw begonnen, nog eens een keer. Daarom kwamen ze in de ballingschap. Omdat ze niet van die genade waren gediend. Keer weer, Jeremia 3, we hebben het een keer eerder gelezen. En als u terugkeert, trek ik geen bedenkelijk gezicht. Dat is het. Nou, dat is natuurlijk heel. En zo staat ook in. Die tekst die wordt daarbij aangehaald. In 1 Thessalonicenzen 2. Daar ga ik nu even voorlezen. Want daar staat precies waarop je wordt geoordeeld. Ik zal maar even beginnen bij vers 3. We Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Nou, dat is natuurlijk geweldig wat hier staat al, hè? Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig wordt geacht, waarvoor u ook leidt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden. Er komt een dag, nu wordt die gemeente onderdrukt, nu wordt het volk van God onder de voet gelopen, maar er komt een dag dat God het voor zijn volk opneemt en dat het met de goddeloze gedaan zal zijn. Er komt een dag dat hij de zaak recht zet. Er komt een dag dat niet de verdrukker het hoogste woord heeft, maar dat God het laatste woord zal hebben. En dat is maar goed ook. Hij komt om te oordelen. Er komt een dag waarop de zaak recht wordt gezet. En dat wordt hier gezet. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring, en verlichting is hier natuurlijk verlossing, bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van ons Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij gekomen zal zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven. Daarom bidden wij, moet je erbij lezen, ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van ons Heer Jezus Christus in u wordt verheerlijkt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Ik ga niet dat hele gedeelte uitleggen, maar het lijkt mij wel heel helder waar het oordeel over gaat. Het is geen loterij bij God. Het is een troon van genade. En als je daar niet van gediend bent, dan haal je zelf het oordeel over je heen. Inderdaad, die komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Zegt God. Waarom? We hebben het vorige keer gelezen. Ik heb geen lust in jouw dood. Maar daarin, dat jij je bekeert. Je keert tot hem en leeft. Een bekende tekst. Het is alleen maar je keren tot die troon, tot die God van genade. En dan dwars tegen je hart in geloven, Heer, u bent het. U bent het. Ik durf het niet te geloven, toch ik geloof u. Ik hou u voor waarachtig tegen alle stemmen en geluiden in. Heer, alstublieft, kom mij in mijn ongeloof te helpen. Dat snap ik heus wel. En dat snapt hij nog veel meer. Maar begin nou eens bij hem. En hou eens op met te vroeten in jezelf. Want je kunt vroeten wat je wil. Maar je zult niks anders vinden dan narigheid. Je zult nooit voor God daar vinden wat er wezen moet. Dat kan ik je verzekeren. En dat heeft hij ook nooit bedoeld. Ik zeg het nog een keer en ik zeg het uit de grond van mijn hart. Hoe hard of hoe scherp het ook klinken mag. Het is de duivel die je ermee zoet houdt. Met dat gevroed. Hij verwijst ons regelrecht altijd naar zichzelf. En hij is zo betrouwbaar als wat. En dat jij hem niet vertrouwen kunt als jouw ellende. Maar dan komt hij je ook in tegemoet. Hij brengt alles mee, weet je wel. Als hij op de stoep staat. Ook zijn geest om jou te overwinnen, in te winnen. Ophouden met praten. dwars tegen de geluiden van je hart in hem aan zijn woord houden. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Goed, even kijken, 5 of 10. Ja, ik ga nog even heel eventjes door. Stiekem, mag nog wel even, hè? Even, ja. Want dat wou ik nog wel even zeggen. Over het gebed. En dat is het laatste dan ook echt, hoor. Daar ga ik nog een heel klein stukje over zeggen. Want het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Je hebt allemaal waarschijnlijk wel bidden geleerd of zo. Vroeger. Althans, dat mag ik hopen. Ik ontmoet namelijk heel veel mensen die geen bidden hebben geleerd. Dat is niet omdat ze hervormd zijn. Misschien ook soms. Maar het is ook omdat ze gewoon zijn opgezadeld met een versje. En toen ze 12 jaar oud waren, toen zei... Ja, toen werd het oud voor het versje. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Want op de deur heb je geen oogjes meer natuurlijk. En dan, ja, een beetje raar zingen wordt dat. Dus dan mag je het zachtjes doen. En dat is de grote ramp van heel het gebedsleven. Zachtjes bidden. Mag je het zachtjes voor jezelf doen. Ik kan het niet, zeg ik eerlijk. Ik kan niet zachtjes bidden. Ja, zo heel af en toe als een heel klein schietgebedje. Maar voor de rest, ik kan niet zachtjes bidden. Weet je waarom niet? Ik kan mijn gedachten niet bijhouden. Als je zachtjes bidt. Of je valt in slaap. Ja, dat doe je ook heel makkelijk. Ja, ja, je valt er zomaar bij in slaap bij zachtjes bidden. Ja. Je gedachten gaan alle kanten op. En Luther zei het ook al. Je gedachten zijn als vogeltjes. Die vliegen, fladderen alle kanten op. Dat klopt. Ik zeg dit niet voor de aarde. Ik kan het echt niet. Ik kan nog geen minuut zachtjes bidden. Ben ik zo weg. En zitten mijn gedachten overal behalve bij God. En dat is volgens mij bij jullie niet anders. Of wel? Wie houdt het vol? Zachtjes bidden. Stoppen met zachtjes bidden. Doodeng. Hardop. Nooit gedaan. Als je zelf wilt helpen. Begin hardop te bidden. Mag je beginnen te fluisteren, je hoeft niet gelijk te gaan roepen. Maar dat er wat over je lippen komt. Waarom moet God het met je gedachten doen? Ja, maar hij weet toch wat er in je gedachten omgaat? Natuurlijk weet hij dat, maar het is niet bedoeld dat jij dan maar met in je gedachten bidt. Daar was dat woord niet voor bedoeld. Weet je waarvoor dat was bedoeld? Dat hij je gedachten kent, dat jij je gedachten zou kunnen uitspreken vrijuit. Omdat hij toch al weet wat er in jou omgaat. Dan kun jij ook, zeg maar, vrij uitspreken. Je hoeft niks te verbergen. Hij weet al lang, weet je. Dat is bedoeld om jou uit je tent te lokken. Dat jij het zult zeggen, dat het over je lippen zal komen. Daar is dat voor bedoeld. Zoals een kind, hè, als een vader of moeder zegt, nou joh, zeg het nou maar. En dan voelt dat kind, mijn vader of moeder weet het toch al. Het heeft geen zin meer om nu nog, hè, zeg het maar. Ik wil het gewoon van jou horen. Dan kan het kind, ja, ik ga even stilstaan, ik denk gewoon even en dan weet u het wel. Want u wist het toch al. Dat is toch raar, allemaal rarigheid. Dat wordt helemaal niks. Of als je zo als man en vrouw, zeg maar, communiceert. Juist als je vertrouwd bent met elkaar, hè, en je weet, er zit wat. En soms dan weet je al half of soms helemaal wat er zit. Maar dan is dat toch juist dat je het horen wil, zeg niet, nou weet je, we gaan gewoon een poosje zo zitten. Of een gekkigheid. Dat wordt nooit een relatie. En dat doen we wel met God. Hij moet onze gedachten lezen. Ik zeg niet dat hij het niet kan. En ik zeg ook niet dat hij het niet doet. Maar ik zeg dat je jezelf er niet mee helpt. Want ik ga natuurlijk helemaal niet over wat hij doet en wat hij kan. En je helpt jezelf er niet mee. Je dwaalt eindeloos af. En in de Bijbel wordt nooit, 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 nooit zachtjes gebeden. En dan ga ik gewoon even heel, een beetje ouderwets doen. Een beetje fundamentalistisch. Het staat niet in de Bijbel, dus gaan we niet doen. Daar stoppen we nu eens een keer mee, met zachtjes bidden. Want het staat niet in de Bijbel.
Eén keer.
Zeg je?
Eén keer. Van
Nehemia. Ja, maar dan hoor je toch nog, dan zegt hij nog wat hij heeft gezegd. Heeft hij zachtjes gebeden, een schietgebedje voor de deur van de koning. En dan zegt hij toch nog wat hij heeft gezegd. Ja, dus, en er zal wel eens vaker een schietgebedje geweest zijn, hier of daar. Dus dat geeft natuurlijk niet. Je hoeft niet op je fiets hardop te gaan bidden. Hoewel, dat kan ook hoor. Dat geeft ook helemaal niks. Dat kan ook nog. Dus, maar alsjeblieft, doe je mond open En zeg wat je te zeggen hebt. Ja, maar ik kan geen zinnen maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. En ik zeg steeds hetzelfde. Nou en? Jezus zei niet, je moet elke dag een ander gebed bedenken. Jezus zei, als u bidt, bid al dus. Gaan we volgende keer over hebben. Ik zeg heel veel dezelfde dingen elke dag. Omdat ik heel veel van hetzelfde nodig heb elke dag. Snap je? En daar maak ik me helemaal niet druk om. Ik zit er nooit over te denken, hoe moet ik het nou nog eens weer eens anders gaan zeggen? Volkomen onbelangrijk. Hoe moet ik het allemaal goed zeggen? Zeg het zoals het is. Maar doe je mond open en dan hoor je jezelf praten. Ja, precies, dat is de bedoeling, dat je jezelf hoort praten. En ja, maar moet je dan zo hard roepen? Nee, dat hoef je niet. Want dan denk je, ja, maar nou zit ik te praten. En waar landt dat nou, hè? Trouwens, met die gedachte is dat natuurlijk nog ingewikkelder. En dan denk je, ja, maar dat gebed dat blijft onder het plafond hangen. Nou, dat klopt. Dat gebed van jou blijft altijd onder het plafond hangen. Dat kan ik je nou al verzekeren. Dat komt niet verder dan het plafond. Moet je al behoorlijk je mond open doen. Anders komt het niet eens bij het plafond. Maar dat is, ik heb daar wel mee gezeten. Dus ik zeg het nu een beetje zo, maar ik heb daar wel mee gezeten. Want ik dacht, ja, hoe zit dat nou? Hè? En hoe is dat het contact nou tussen hem en mij? En op een dag, ik heb daar heel erg over in de war gezeten. Ik heb er zelfs zo over in de war gezeten, een bepaalde periode, dat ik er tegenop zag om te gaan bidden. Want dan wilde ik dat in mijn gedachten rond hebben. Dat het toch ergens, ja, dat er iemand was die mij hoorde en dat het dan ergens aankwam. En dat probeerde ik dan, zeg maar, rond te praten of probeerde daar dan bij te komen. En dat lukte dan niet. En dat werd dus dodelijk vermoeiend. En misschien dat er hier ook wel een enkeling zit die daar mee zit. Volgens mij zitten daar heel veel mensen mee trouwens. En dat is dodelijk vermoeiend, want steeds moet je iets gaande maken. En dat lukt dan niet en denk je, nou, zit ik maar hier een beetje en ja, wie hoort dat nou? Dus dat is heel lastig. Het geeft ook heel veel twijfel. Denk je, ja, het stelt allemaal niks voor. Want ik voel geen contact. Waar stond in de Bijbel dat jij contact moet voelen voordat je wordt gehoord? Waar staat dat? Ja, maar is toch logisch? Nee, dat is ja, misschien wel logisch, maar staat er niet. Weet je wat Jezus zei? Dat is zo genaamd. Dat heeft mij in ieder geval enorm geholpen. En ik hoop dat het jou ook helpt. Jezus zei, als u bidt. En hij weet het, hè. Wat ik zeg, dat is nog niet eens zo belangrijk. Maar wat hij zegt, dat wel, want hij weet het. Hij weet het als geen ander. Hij is deskundig op het gebied van het gebed. Laat hem het vertellen. Als u bidt, ga naar uw binnenkamer. Wat was dat? Dat was de voorraadkamer. Daar zaten geen ramen in. Dat was een hele dikke muur. En daar werd alles bewaard wat een beetje koel moest blijven. Dat is de binnenkamer. Ga daar naartoe, doe de deur dicht, die kon op slot, dat was natuurlijk wel nodig, want ja, anders dan, dat moet je wel kunnen afsluiten, de voorraad. Dus dan ben je even alleen met God in het stikke donker. Je ziet geen hand voor ogen. Maar het is daar wel gewoon koel en er is geen mens die jou hoort. Het is even alleen met hem. En zoek een plek op, waar het ook is. Een plek alleen met hem. Deur dicht. Samen met God. In dit geval in het pikken donker. Je ziet geen hand voor ogen. En zeg je vader in het verborgene wat je hoog zit. Zeg het. En spreek het daaruit. Bewust. Zeg de dingen. Spreek je hart uit. En waar dat dan landt? Nou, dat komt ook niet verder dan het plafond. Komt ook niet door die dichte muur heen. Maar dan blijft daar dus gewoon in die binnenkamer hangen, dat gebed. Ja, maar intussen, de Heere is nabij. En zo nabij, daar heb jij geen idee van. Hij kan inderdaad, hij weet wat er in je hoofd omgaat. En daarom kun jij het gewoon zeggen, zo nabij is hij. En er staat ook, je vader die in het verborgen is, die zie jij ook niet, hè? Jij ziet hem niet. Maar je vader die in dat verborgen is, die in die verborgenheid daar bij jou is, die zal het je in het openbaar vergelden. En toen dat tot mij doordrong, toen heb ik, dat is raar gezegd misschien, maar dat is echt waar. Toen heb ik me er nooit geen zorgen meer over gemaakt. Toen heb ik altijd gedacht, Heere, ik weet niet hoe het zit. Ik weet alleen dat met dat ik het uitspreek, hier, dat u een open oor hebt, dat u mij hoort en hoe dat in elkaar zit. Mijn woorden komen inderdaad niet veel verder dan het plafond, die blijven hier hangen, maar ze worden door u opgevangen. Dat is ook een zaak van het aan hem toevertrouwen. U zou zeggen blindelings geloven, je ziet geen hand voor ogen, blindelings geloven. En ontdekken dat het nog waar is ook. Wat hij gewoon hoort. Je hoeft helemaal niet een soort contact te leggen. Net zo min als jij met je mobiel gaat opbellen, hoef jij niet te begrijpen hoe dat signaal naar die satelliet wordt gestuurd en dan van die satelliet weer die ander bereikt. Stel je voor dat je dat eerst bedacht moet hebben voordat je gaat opbellen. Nou, ben je wel even poosje bezig. Hè? Dan ga je helemaal niet zitten bedenken. Hups, je drukt. Als u bidt, ga naar uw binnenkamer. U hoeft niks te bedenken. Bedenk dit, dat ik jou daar zie. Dat ik jou daar hoor. Dat ik zelfs weet wat er in je omgaat. En daarom kun jij alles zeggen wat je op je hart hebt. Ga leren. Zoek die plek. Alleen met God. En leer te zeggen. Maakt niet uit. Kromme zinnen, kromme woorden. Zeg het. En spreek je uit. En bid. En dat kan soms iets van een zucht zijn, een roep, een schreeuw, een lof en dank. Oh ja, volgens mij, als we het daar dan toch over hebben, in het licht van alles wat ik heb gezegd, en ik ben dat nog steeds aan het leren, dat zeg ik u eerlijk. Maar om anders te gaan bidden, als hij zo op de stoep staat en als er een troon is van genade, om te beginnen, ik dank u, Heere, dat u bent wie u bent. Barmhartig en genadig. Groot van goedheid en trouw, dat ik bij u terecht kan en dat er bij u overvloed is. Ik dank u. Ik dank u dat u alles hebt wat ik niet heb. Al dankend ga je bidden. En wie hem danken en bidden, zullen van zijn genade en geest royaal ontvangen. Het ligt voor het oprapen. Het ligt één knieval bij je vandaan. Tot zover. Zullen we eerst gaan danken, bidden en dan nog zingen. Genadige God, barmhartige Vader, zoals we hier zitten, met u die ons ziet en ons hoort, en bij u is overvloed, alles wat ons ontbreekt, is bij u. Genade te over, genade die genoeg is. We moeten het ervan hebben. Dat u hart hebt voor ons. Wij hebben het niet voor u. Bij lange na niet. Maar u hebt het voor ons. En u bent trouw, want uw liefde is eeuwige liefde. Die breekt niet af. U zet het door. Heren, we kunnen het vaak niet geloven. Stemmen komen er tegenin. Dingen die we soms ja, op allerlei manieren hebben gehoord of in ons hoofd hebben gehaald of die als vanzelf bij ons opkomen, daar dwars tegenin, dwars tegen al die stemmen in, zelfs al klagen ze ons aan, u bent meer dan al die stemmen, u bent meer dan ons hart, uw woord is de waarheid, u bent wie u bent, om uw naams wil zult u zijn. Wie wat u gezegd hebt te zullen wezen, barmhartig, genadig. Heren, verlos ons van ons getwijfel en ons ongeloof. Kom ons te hulp, alstublieft, als dat ons steeds maar weer te pakken neemt. Dat u zo betrouwbaar bent als wat en wij toch onze vraagtekens erbij zetten. Verlos ons en kom en spreek u uit op zo'n manier. Eén woord van u doet wonderen. Een woord van uit uw hart. Een woord door uw geest. Een woord waardoor de twijfel wordt verdreven als sneeuw voor de zon. Een woord waardoor u ons in de ruimte zet. Weg uit alle benepenheid en angst en benauwdheid en twijfel. Een woord waardoor wij mogen zien en zeggen, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Heere, kom ons zo te hulp. U bent goed genoeg. En help ons om te beginnen u te houden aan wie u bent. We danken en prijzen u. We danken u, Heere, dat u alles hebt bereikt en dat er bij u overvloed is en dat er genade genoeg is en dat u door uw geest ons van al het nodige wilt voorzien en dat u het op geen enkele manier aan onszelf hebt overgelaten, maar dat we het van u mogen hebben. Werk alstublieft door aan ons allen en dat wij vanuit die knieval voor u aan de troon van uw genade zullen leven. Zo bidden we voor elkaar. Zegen alles wat gesproken is. Alles wat gehoord is. Ga erop door. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog twee liederen. Anders hebben ze allemaal voor niks uitgeprint. Zonde van de inkt. We zingen nu Als een Het. En dan psalm, even kijken. Even zien, als een het en die psalm 146. Ja.